Oké, ik ga eventjes uit de band springen vanmorgen. Ik ga niet spreken over Johannes. We gaan naar Marcus. De evangelie van Marcus. Bij hoofdstuk 15. Marcus hoofdstuk 15, naar vers 39. Vandaag herdenken we dus echt die wonderlijke opstanding van onze Heer. Maar ik wil toch nog even terugkeren naar de periode van zijn dood en tussen zijn opstanding. Want zijn dood was eigenlijk niet zonder onmiddellijke gevolgen. Toen Jezus in stelte de straf voor onze zonden droeg, toen hij met een overwinningskreet zijn geest overgaf, liet dat sporen na op degenen die achterbleven. Zelfs op de Romeinse centurio. En in vers 39 staat er, toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Deze ongelovige, niet-Jood, besefte wie Jezus werkelijk is. Maar de dood van Jezus had natuurlijk nog veel meer gevolgen voor zij die hem volgden. En een van hen is Jozef van Arimathea. Wie hij is en wat hij doet, lezen we vanaf vers 42. Want toen de avond gevallen was, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaande raadsheer, die zelf op de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf, dat in de rots was uitgehouden en rolde een steen voor de ingang. Jozef is eigenlijk een vooraanstaand lid van de raad die over Israël regeert. En in Lucas kunnen we ook lezen dat hij een oprecht en eerlijk man was. Hij was een discipel van Jezus eigenlijk, maar kwam daar niet vooruit toen Jezus nog leefde, want hij bang was voor de Joden. En eigenlijk uit diezelfde angst heeft hij niets gedaan om te voorkomen dat Jezus gekruisigd werd, want hij zat in de raad die het beslist had. Ik kan me niet voorstellen hoe hij zich daarbij moest voelen, maar merk wel dat hij zeker de moed niet laat vallen, want uiteindelijk riskeert hij alles om het lichaam van Jezus te kunnen begraven. Maar door dat te doen, wist meteen ook iedereen dat de Jozef van Arimathea een volgeling van Jezus is. Jozef wist dat het lichaam van Jezus in het graf van een gewone misdadiger gegooid zou worden. Als echt een ultiem symbool van vernedering. En dat kon hij niet verdragen. Daarom ging hij naar Pilatus en vraagt hij om zijn lichaam. Dat was natuurlijk heel gevaarlijk, want Pilatus was niet al te blij met de Joden die hem gemanipuleerd hebben om Jezus te doden. Hij kon Jozef gemakkelijk beschuldigen van verraad, wat hij daar kwam doen. En daarnaast liep Jozef ook het risico om uit de raad gezet te worden, uit Sanhedrin gezet te worden. En door het dode lichaam van Jezus aan te kleden, om te denken, tijdens de voorbereiding van de Sabbat, werd hij ook nog eens onrein. Kon hij niet meedoen met de Sabbat. Hij toonde echt een daad van enorme moed. En het meer nog omdat er niets meer in zit. Want Jezus is dood. Hij is er niet meer. De droom was voorbij. Dat de koning gekomen was. De koning is dood. Wanneer hij dan toestemming kreeg van Pilatus, haast hij zich samen met zijn collega Nicodemus, om Jezus van het kruis te halen, het bloed af te wassen, in linnen te wikkelen en in Jozefs eigen graf te leggen. Dat was eigenlijk het enige wat hij nog kon doen voor de Heer. Het enige wat hem nog overbleef en alle andere volgelingen van Jezus was wanhoop, verdriet. Er was geen enkele hoop meer over. En zonder de opstanding zou dat gevoel van verlies nooit verdwenen zijn. Die zaterdag, voor de opstanding, was een dag van verlatenheid. Verbrijzelde dromen. En somberheid, verdriet. Voor Maria moest het aanvoelen alsof een zwaard door haar eigen hart doorboord is. Door haar ziel en haar hart doorboord heeft. Denk aan het verlammende schuldgevoel van Petrus, die hem verloochende had. En aan de wanhoop van Maria Magdalena. En iedereen van ons al eens de wanhoop van gevoel heeft aan ons leven. En vandaag leven er meer mensen in de wanhoop en de duisternis van die donkere zaterdag. We zien het overal om ons heen. Steeds meer mensen hebben zwaar te lijden aan psychische problemen. En de gevolgen van de zonde en de gebroken wereld. De wereld wordt steeds goddelozer. Hopeloosheid en zinloosheid overvallen ons van alle kanten. We leven in een tijd van angst. Angst voor oorlog. Angst voor opwarming van de aarde. Angst voor wat in ons leven nog gaat komen. Zonder de opstanding zijn we allemaal kinderen van de zaterdag. Het offeren van Jezus is een volmaakte daad van liefde. Maar daar alleen zit er geen kracht in, want als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Niemand in de wereld wist dat er in Christus een onveranderlijke wet aan het werk was. Vernedering brengt verhoging. Vernedering brengt verhoging. Want Jezus zei in Matthäus: wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. En in 1 Petrus 5, vers 6 staat er: onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht. Dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. Jezus heeft alles gemaakt in de wereld. Elk stofdeeltje, elk kleur, elk dier, de mens en nog allemaal. Hij is ook degene die alle dingen bij elkaar houdt. De wetenschap is op zoek naar die atoom, naar wat dan ook, die het allemaal bij elkaar houdt. Maar wij weten het. Het is Jezus die alles bij elkaar houdt. Want in hem is alles geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Die zuivere en heilige God werd een mensenkind. Op het hoogtepunt van zijn mens zijn onderging hij het vrijwel, de meest vernederende dood, zodat wij vergeving konden krijgen. De vernedering die hij ondergaan heeft, zouden veel mensen hebben doen twijfelen over hem. Want hoe kan die koning, hoe kan de koning aan het misdadigerskruis sterven? Dat kan toch niet? Jezus was omlaag geduwd. Hij werd vernederd voor de wereld. Maar uiteindelijk weten we zelfs het graf hem niet kunnen tegenhouden. Want na de donkere zaterdag, na de dag van wanhoop waarbij alles voorbij leek, komt die prachtige zondag die we vandaag herdenken. Want die ochtend begon de aarde hevig te beven. Want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. In Matthäus wordt gesproken van één engel. In Lucas zien we er twee. Maar waarschijnlijk waren er misschien zelfs duizenden engelen die keken naar wat er gebeurde. Naar dat prachtige moment dat de Heer opstaat. Want engelen verlangen ernaar naar die dingen te kijken. Jezus kwam dwars door zijn glafkleren heen in zijn heilig menselijk lichaam, groot en stralend, uit het graf. En het gejuich van de engelen steeg tot aan de sterren. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze gingen naar het graf met een opdracht, om zijn gebroken gezicht te wassen en hem te parfumeren. Wat zij deden, kwam uit een grote liefde voor hem. Maar je moet weten, het lichaam van Jezus er al 2 dagen liggen, dus het lichaam is al in verval. En wat ze doen, heeft eigenlijk geen nut meer. Maar toch vonden ze dat ze dit moesten doen. Maar ze maakten zich ook zorgen. Want ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Wie zal dat doen? Want 2 vrouwen hebben die kracht niet om het te doen. Daarin zien we ook duidelijk dat ze een opstanding van Jezus helemaal niet verwachten. Hoe groot moet dan die verwondering geweest zijn als ze bij het graf aankomen? Ja, al die zorgen maken, gaan we het nu open krijgen of niet? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was al weg. En het was te weten, zat er nog een keer duidelijk bij, het was een hele grote steen. Dus een hele grote, zware steen. Dan zou je denken, ja, zou misschien ze herinneren wat dat Jezus gezegd heeft? Maar nee, ze denken niet aan de opstanding. Maar eigenlijk denken ze dat iemand zijn lichaam gestolen heeft. Waren ze maar eerder gekomen? Dan hadden ze hem nog kunnen verzorgen. Maar wat hebben ze met zijn lichaam gedaan? En wat gaan ze er nog mee doen? Gaan ze hem nog meer vernederen? En ons misschien erbij? Ze haasten zich naar het graf. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts in een twet geklede jongeman zitten. En ze schrokken vreselijk. Deze man was een engel van wie de witte kleren fel schitterden. Ze waren echt doodsbang toen ze hem zagen. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Hij is opgestaan. Het grootste wonder dat ooit op aarde is gebeurd, is de opstanding van Jezus. En de engel nodigt hen hieruit om een kijkje te nemen. Kijk, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Elke theorie, oud en modern, alle bezwaren over de geldigheid van de opstanding van Jezus worden verbrijzeld door echt 1 vraag. Wat is er gebeurd met het lichaam van Christus? Waar is het naartoe? Want zelfs zijn tegenstanders ontkenden niet dat het verdwenen was. De Joden hadden ze niet, anders hadden ze het lichaam meteen getoond. De discipelen van Jezus hadden het ook niet, anders zou het heel onmogelijk zijn om echt het martelaarsleven te leiden en de martelaarsdood te sterven voor iemand dat niet opgestaan is. Heeft geen nut. Want zij waren er volledig van overtuigd dat Jezus was opgestaan. Als iemand zegt, ik geloof niet in de opstanding van Christus Jezus, kan hem de volgende vraag stellen. Wat is met het lichaam van Jezus gebeurd? Eigenlijk in de wegwijzer staan er ook enkele, dat er ook een stukje in, een beetje de theorieën die hier rondgaan. En eigenlijk is het heel moeilijk om daar te zeggen van dat het niet zo gebeurd is. En het evangelie van Marcus sluit dan af met de volgende opdracht van de engel. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, je benadrukt dat nog eens, en zeg het ook tegen Petrus. Ja, hoe voelt hij zich niet nu? Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Zoals hij jullie heeft gezegd. En als antwoord gingen de vrouwen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Zie je ze al uit het graf rennen naar de discipelen? Hoe zou jij reageren als het gebeurt? Matthäus voegt er ook nog aan toe dat ze naast de angst door het dolle heen waren van geluk. Wat moet het nou een grotere verrassing zijn als ze dan Jezus zelf tegenkomen tijdens hun vlucht. Want op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Wat een perfect einde voor het evangelie van Marcus. Op zaterdag waren ze allemaal depressief en wanhopig. Maar toen waren ze zondagskinderen. Vol van vreugde. Want hun meester is opgestaan. Het waren ook zondagskenritivaheli, rond de Middellandse Zee brachten. Naar de steppen van Rusland, naar Duitsland, naar Spanje, naar Ierland, de hele wereld rond. En het zijn zondagskinderen vandaag die nog steeds de reddende boodschap brengen. Naar de kleine dorpen, naar de grote steden, naar de wereld rondom ons. Tot de kinderen van de zondag zou Jezus kunnen zeggen, en ik heb de woorden van een bisschop van de eerste, van de tweede eeuw. Ik ben uw vergeving. Ik ben het pascha van uw verlossing. Ik ben het lam dat voor u werd geofferd. Ik ben jullie losgeld. Ik ben jullie licht. Ik ben jullie verlosser. Ik ben jullie opstanding. Ik ben jullie koning. Ik leid je naar de hoogte van de hemel. Ik zal je de eeuwige vader tonen. En ik zal jullie oprechten aan mijn rechterhand. Zondagskinderen leven in de realiteit van de opstanding. Naast het lege graf en het getuigenis van Gods woord zijn het de zondagskinderen die het grootste argument vormen voor de opstanding. Het is heel belangrijk dat we als geloven echt deze verslagen geloven, dat we ze vertrouwen. Want Jezus heeft aan de kruis de eisen van de gerechtigheid bevredigd. Hij betaalde voor ons. God hoefde die betaling niet te aanvaarden. Maar toen hij Christus opwekte uit de dood, verklaarde God aan de hele wereld dat onze rechtvaardiging verzekerd is. Want hij heeft de verzoening die Jezus aan de wereld geboden heeft, volledig aanvaard. De Vader die Jezus naar het kruis stuurde, haalde hem ook uit het graf voor ons. Door de kracht van God leeft Jezus. En door de genade van Christus, nou, in Christus geloven zijn we dat ook. De kinderen van de zondag, wij hoop ik dat we echt kinderen van de zondag zijn, weten wat de wereld nodig heeft. Maar de vraag is eigenlijk, wat is jouw dag? Misschien zei je, ben je meer een kind van de zaterdag. Dat is een hopeloosheid, negativiteit. De verwarring, angst en stilte die de vrouwen aan het eind toonden, is dezelfde reactie die al die Jezus' discipelen getoond hebben. Ze waren verbaasd over de macht die Jezus had om zieken te genezen. Demonen uit te drijven, de menigte te voeden, de zee tot rust te brengen en over water te lopen. Ze waren ook stom verbaasd door zijn voorspellingen over zijn komende dood. Petrus verkondigt dat de machtige werken van Jezus bevestigen dat hij de Messias is. Maar hij kan niet aanvaarden dat de Messias zal lijden en sterven. Ze geloven dat Jezus de Messias en de Zoon van God is, die de straf voor hun zonde heeft betaald. Maar ze vragen zich af waarom de kerk of gelovigen niet meer overwinning in de wereld hebben. Waarom worden vervolgingen en uitsluitingen steeds heviger? Hier, ik heb enkele afbeeldingen. In Engeland is vorige maand beslist dat je niet meer mag bidden in de buurt van abortieklinieken. Niet luidop, maar zelfs niet stil in de gedachten. Want die vrouw was niet luidop aan het bidden. Ik heb een filmpje van op YouTube. En de politie komt, dan gaan we bij je aan toe, mevrouw. Ik ben gewoon... bent u ontsteld aan het bidden, mevrouw? Vraagt, komt u anders mee met mij? Ze zegt, ik wil niet meekomen. Ze hebben haar dan opgepakt en haar een straf opgelegd. Volgens de wet, dat ze niet meer mogen bidden in de nabijheid van een abortuskliniek. De jongen rechts, in zijn school hebben ze nu transgender toiletten. En hij kwam daar wat tegenop. En hij mag nu de rest van het schooljaar niet meer, geen les meer volgen. Op school zelf. Dus hij wordt nu uitgesloten van de school. Ik kan wel thuisonderwijs krijgen, maar op school mag hij niet meer zijn. En daaronder, dat is eigenlijk nog van de tijd van COVID, dat de kerken gesloten waren. Hier zien we dat iemand gearresteerd wordt omdat hij het open hield. Je kan misschien zeggen, ja, wij hebben het ook niet open gedaan, de kerken, onze kerk zelf. Maar natuurlijk, het is een precedent, hè. We hebben kunnen verbieden dat er kerkdiensten doorgaan. Wat betekent dat niet voor de toekomst? Dat ze nog een reden vinden waarom het niet mag doorgaan. Dat is een vraag. Veel van die problemen hebben we misschien nog niet. Maar het is ook nu al moeilijk om uit te komen voor de dingen waar wij geloven. Zonder dat we uitgescholden worden. Zonder dat we als haatdragers genoemd worden. Als je mag verwijzen naar het woke gebeuren dat de dag van vandaag gebeurt. Hè. Alles moet... niets. Je kan je eigen mening bijna niet meer zeggen. Het is allemaal... moet volgens een bepaalde manier gezegd worden. Dus dat is ook een probleem echt aan het worden. Hè. Vrijheid van denken zien we toch steeds minder en minder worden. Maar mijn vraag is... ja, zit u ook misschien vast? En dat staat er, dat gevoel. Dat allemaal de verkeerde kant op gaat. Of ben je een zondagskind. Met grenzeloze leven. En een onoverwinnelijke hoop. Als je kind van de zondag bent, word je opgeroepen om te geloven en te volharden. Door alle donkerheid heen. Moeten we onze ogen op Jezus en op de eindstreep houden. Toen Jezus diep bedroefd in de tuin was, bevestigde hij aan de Vader dat hij toch de wil van de Vader zou doen. Toen Jezus door zijn discipelen werd verlaten en voor zijn herinnering werd beschuldigd van godslastering, bleef hij trouw aan God. Als we volharden en trouw blijven aan God, zal hij ons ook rechtvaardigen. Laten we bedenken aan de volgende vers in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 10, vers 36. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Vers 38. En dan zal mijn rechtvaardigen leven door een geloof, maar ook wie terugdeinst, ben niet langer welgezind. Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinst en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Hoofdstuk 12, vers 1. Wij moeten elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de strijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Wat u niet de moed verliest en het opgeeft. Ik hoop en bid dat ik een kind van de zondag kan zijn en blijven. En ik hoop en bid dat ieder van ons een kind van de zondag kan zijn en blijven. En niet kijkt op de dingen dat hier gebeuren, maar vooral kijkt naar Jezus Christus. Blijven richten op hem. Dat we de moed niet verliezen, niet opgeven, maar vastberaden die wedstrijd lopen. Want onze Heer is opgestaan uit de doden. Wij hebben een machtige God die steeds bij ons is. Wij hebben niets meer te vrezen. Laat de angst niet toe en leef in de overwinning van Christus. Alle glorie aan God alleen. Amen. Zo graag een moment van gebed hebben met jullie. Dus wie wil bidden, mag het zeker doen. Kort of lang, alles is goed.